We gaan verder met Psalm 123. En Psalm 123 hoort bij de tweede serie van drie psalmen die bij elkaar behoren. Psalm 123, een lied der treden, een bedevaartslied staat er. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel troont. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar gebiedster, zo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd van verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot der overmoedigen, de verachting der hoofdvaardigen. Hier krijg je een tweede aanval op Hiskia door middel van die brief die Hiskia van Rabsakee ontving. In Psalm 120 was het Rabsakee's godslastelijke tong die hem angstig maakte. Nu is het de brief die hij ontving. In Psalm 120 is hij gegaan naar het huis des Heren. En daar heeft hij vrede ondervonden. Nu in Psalm 123 wordt hij voor een tweede keer aangevallen door die brief die hij ontvangt. Dat is dus de achtergrond van deze psalm. En wat doet Hiskia? Opmerkelijk is dat in deze psalm Hiskia niet begint met te zeggen wat zijn moeilijkheid is. Dat doet hij pas helemaal aan het eind van deze psalm. Waar begint hij mee? Hij begint ermee om op God te zien. En hij geeft een geloofsverklaring. Hij stelt zijn vertrouwen compleet op God. Zijn ogen zijn niet te neergeslagen, maar opgeheven. Hij ziet niet op zichzelf. Hij ziet niet op omstandigheden. Hij ziet op de Heere. Hij zegt niet in vers 1, ik zal mijn ogen opheffen tot u. Nee, ik hef mijn ogen op tot u. Hij heeft ze opgeheven tot God. En onze ogen, broeders en zussen, die volgen ons hart. Zo is het nou eenmaal. En hier is Hiskia's houding een voorbeeld voor ons allemaal. Om, wat voor de problemen er ook zijn, niet eerst met het probleem te beginnen en daarop te focussen, want dat doen we gauw in ons gebedsleven, als we geconfronteerd worden met een probleem, dan is het niet zo dat we eerst naar de Heere ons opheffen en zeggen, Heere, ik heb mijn ogen naar u op en ik zie u. Nee, we zien op het probleem. We kijken naar beneden. En dat is eigenlijk de verkeerde houding. Continu eerst omhoog kijken. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Gelijk de zaak van bovenaf gaan bekijken, niet van beneden af. En het rare is, als je op God wil zien, moet je ook omhoog kijken. Want God troont in de hemel en niet op aarde. En als je je opeens verplaatst bij God en je kijkt dan terug naar je probleem en je gaat hem jouw probleem vertellen, dan zie je het van bovenaf. Jaren geleden, als kind, heb ik een keer een toren beklommen. Dat was de Martinitoren in Groningen. Samen met mijn oom Nijs, die heette ook de Nijs trouwens, die woonde daar. Die was met een vriendin getrouwd en die woonde in de stad Groningen. En ik vond het aanmerkelijk dat die autootjes, die ik beneden had gezien heel groot, van bovenaf gezien, waren die autootjes ontzettend klein. En zo al is het met onze moeilijkheden en problemen vaak ook. Als je eenmaal dit volgt wat Hiskia in zijn houding doet en je doet het ook zo. Het probleempje is er nog, maar het is wel een heel klein probleempje van bovenaf hoor. En opeens is daar wel een brief die je heel erg ontrust, zoals die brief van Rabsakee. Maar opeens die vijand, die Rabsakee, dat is eigenlijk van de hemel afgezien niet meer dan een springhaantje. En de Heere moet maar even te doen en springhaantje is weg. Zo groot vaak is Gods probleem. En als je het van bovenaf liet zien, zijn vaak onze problemen helemaal niet zulke grote problemen, want het is no big deal. En als je dat realiseert en je het van bovenaf zo leert zien, Ja, dan ga je anders tegen de zaken aankijken. Dan kijk je het ook in hemels perspectief, in het licht van de eeuwigheid. En in het licht van de eeuwigheid is zo'n probleem veel minder belangrijk. En denk je, ja, de Heer houdt zich ook met hele andere problemen bezig die van veel groter belang zijn dan dingetje van mij. En moet je vaak om je eigen houding eigenlijk wel een beetje glimlachen. Dat je denkt, ja, waar maak ik me nou eigenlijk zo druk om? En wat doet Hiskia? Hiskia zegt, zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagden zijn op de hand van haar gebiedster, zo zijn onze ogen op de Heere onze God. En dat is echt iets van uit het Midden-Oosten en uit het verleden, toen daar knechten waren. En wat deden die knechten? Die stonden maar te kijken naar de hand van hun Heer. Of de dienstmaagden, die keken naar de hand van hun gebiedster. En die hand, daar kan je eigenlijk alles mee doen. Die hand, daar kan je mee wenken. En zo ging het ook eigenlijk met koningen en gebiedsters, hè, die wat te vertellen hadden. Die konden een knecht, hè, of een dienstmaagd wenken. Of de heren, die kan je een halt toeroepen. Je kan alles met je handen doen, dat weten we wel. Zelfs in het verkeer kan je ook rare dingen doen met je handen. Maar dan wordt het heel erg duidelijk, toch? Met je handen kan je zoveel signalen geven. Links, rechts. Ho, stop even, wacht even. Rustig blijven. Je kan zoveel dingen eigenlijk met je handen doen. En die ogen van die knechten, die ogen van die dienstmaagden, die zijn op de handen van die heren, van die gebiedster gericht. En zegt echt, zo zijn onze ogen eigenlijk gericht, continu gericht op de Heer onze God, totdat hij ons genadig zij. Ja. Dan zegt hij, wees ons genadig, heren, wees ons genadig. Dat is zijn gebed. Genade. Nou, als we zo tegen de problemen en de moeilijkheden in ons leven kijken, dan kunnen we zo wel tot de Heere gaan, totdat hij ons genadig zij. Maar wees dan wel ervan bewust, dat heb ik in mijn eigen leven dan ook meegemaakt wel. En nu denk ik ook dat de Heer dan zegt, mijn genade is u genoeg. En daar wil je dan vaak niet aan. En Paulus wilde daar misschien in beginsel ook niet aan, toen hij met zijn problemen bij de Heer kwam. Maar de Heer zei wel, mijn genade is u genoeg. Leer daarmee te leven. En dat dan te accepteren is soms heel erg moeilijk. Want het zit soms heel erg diep. Het heeft je soms heel erg gekrenkt. En is soms een enorme probleem om er overheen te komen. En soms ga je daar zo'n diep dal door. En dan zeg je, dat moet opgelost worden. Als dat niet verandert dan. Ja, maar soms zegt de Heer, kijk het maar eens van bovenaf. En mijn genade is genoeg. Dit verandert niet, dit blijft ook zo. Zijn we dat dan als het ware bereid om dat te accepteren? Die genade, dat zijn genade genoeg is en dat hij zegt van kijk daar niet op, kijk op mij met je oog. En alles wat ik in genade je bied en geef en verwacht het dan van boven, dat is niet makkelijk. Het wordt helemaal niet gemakkelijk als we bij hem zouden zijn. Maar we zijn hier op deze aarde. En we hebben te maken met allerlei mensen in onze omgeving. En we hebben altijd het gevoel dat alle mensen naar ons kijken. Dat mensen zich heel erg druk om maken. Is in feite helemaal niet zo, maar dat denken we wel. En de waarde van ons leven meten we vaak af aan hoe mensen, waar wij van denken, hoe de ander over ons denkt. Hoe de ander ons vindt. En dat was met Hiskia hier ook wel een beetje zo, want hij keek in vers 3 en 4 van, wat was nou zijn moeilijkheid? Want wij zijn meer dan verzadigd van verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot der overmoedigen, de verachting der hoovaardigen. Dat was natuurlijk Rapsake met zijn hoon en zijn spot, die daar stond te spotten en te honen, ook in die brief. En hij was er meer dan verzadigd. Onze ziel is meer dan verzadigd. Wij zijn meer dan verzadigd. Ik ben er moe van. Ik ben er vol van. Ik walg ervan. Ik ben er zo zat. En soms zijn wij situaties in ons leven zo zat. Maar Gods genade is genoeg. Maar dan moeten we uit die situatie komen dat we niet met het probleem stoeien. Het probleem laten van wat het is. Maar dat we onze ogen opheffen tot u die in de hemel woont. Ja, dat valt niet mee. Het is wel leuk dat, deze psalm, dat in het Hebreeuws zou je daar een goed beatnummer van kunnen maken. Want er zit een enorm goede beat onder. Eerlijk waar. Al die woorden hier aan het eind van die zinnen, die eindigen allemaal op één nu. Kedoem, 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 kedoem. Je kan het in het Hebreeuws, is het hartstikke mooi. Je kan er zo een beat op slaan. Je kan er zo een beetje op spinnen of op, wat je ook wil doen. Weet u dat ook? Heel erg ritmisch is deze psalm. Kan je heel goed zingen. Goed, gaan we naar psalm 124. Anders krijg ik last weer met mijn vrouw. 124. Een bedevaartslied. Een lied van de treden. Van David. Ja, dit is de tweede psalm met de naam van David als auteur. Misschien wel goed te weten. In de Septuaginta komt dat niet voor van David. Trouwens, psalm 122 die we behandeld hebben, staat het daar ook niet. Maar goed. In verschillende Syrische, in de Syrische handtekst, in de MSS en meer van dat soort handschriften, komt dat allemaal niet voor. Van David ontbreekt daar. Maar deze psalm, 124, die slaat ook op Hiskia en zijn ervaring bij de invasie van de Assyriërs. En deze psalm, net zoals de psalm 123 heel erg ritmisch is, dat het allemaal eindigt, die zinnen op woorden die eindigen met één nu, is deze psalm, als je in het Hebreeuws zou lezen, dan is de stijl van de psalm is heel intens en heel gejaagd. Namelijk de woorden worden niet goed afgemaakt. De zinnen in het Hebreeuws zijn niet goed afgemaakt. Het is net alsof de psalmist of Hiskia hier over zijn woorden struikelt. Hij maakt zijn zinnen ineens goed af. En bewust niet bewust goed af. Ik zal maar een beetje gejaagd lezen. En ook wat hij schrijft is een beeld van dat er iets over hem heen komt. Heel snel, heel bijna niet tegen te houden. Waren het niet de Heere die met ons was, zeggen nu Israël, waren het niet de Heere die met ons was, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden ze ons levens verslonden. Toen hun toorn tegen ons ontbrandde, dan hadden de wateren ons overstroomd. Een wilde beek waren over ons heen gegaan, dan waren de overstelpende wateren over ons heen gegaan. En ik zal hem achter zeggen, en wij waren verdronken. Kan je voorstellen dat je een beek opeens zo volstroomt en zo op je afdendert, omdat er een dijkdoorbraak is en dat die overstelpende wateren zo op je afkomen, net als tsunami, zoals je op de televisie twee jaar geleden zag, dat zo die stranden opsloeg. Dat is niet tegen te houden. En zo was de vijand, de Assyriërs, gewoon niet tegen te houden. Als je dat zag, al die duizenden soldaten die gewoon over de bergen kwamen, overstelpend, gewoon onhoudbaar. Het overspoelt je. En hij zegt, waren het niet de Heere die met ons was? Zeggen nu Israël. Waren niet de Heere die met ons was? Toen mensen tegen ons opstonden, ze hadden ons levend verslonden. Toen hun toorn tegen ons ontbrandde. En dan krijg je die wateren, dan hadden de wateren ons overstroomd. Net een dijkdoorbraak. Dan waren de overstelpende wateren, de grondtekst zegt hij niet die overstelpende wateren, maar de trots overstelpende wateren. Het woordje trots moet je toevoegen. Ja, Assyriërs die waren trots, die waren hoogmoedig, die waren honend, spottend, dat is het woord. Dan waren die trotse overstelpende wateren, dat is hun houding van Rabsakee, hè, die waren over ons heen gegaan. Geprezen zij de Heere die ons niet overgaf. Ten buit aan hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, de Heer gaf hen niet over aan de buit van hun tanden. Ja. Dat is echt de Assyrische legermacht. Anders waren ze verslonden, levend verslonden. Als waren ze verdronken door die overstelpende wateren. Dan waren die vogelvangers gekomen en hadden ze hen gevangen. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Nou, die vogelvangers die kom je vaker in de psalmen tegen. Dan kom je tegen in Psalm 31, in Psalm 35, Psalm 57, Psalm 140. Vaker wordt over die vogelvangers gesproken, ook in het Bijbelboek Spreuken. Maar dat laten we maar allemaal weg. Maar je wordt wel gesproken tot twee keer over die strik. Hè? Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers. De strik is gebroken. De strik. Ja, wie zet nou de meeste vallen en strikken? Dat is Satan. De tegenstander. Wat moet je niet doen, broeders en zusters, als gelovigen? Je moet nooit als gelovigen gaan zitten. Nooit gaan zitten. Je moet blijven vliegen. Je bent toch een vogeltje? Zo blij, want Jezus redde mij. Zing toch een lied? Ik ben zo blij als een vogeltje, toch? En in Rikker dacht ik jaren terug. Moet je blijven omhoog, blijven vliegen. Want wij zijn gezet waar? In de hemelse gewesten. En als je daar bent gezet, moet je blijven vliegen. Dan moet je ook in die hemelse gewesten blijven. Moet je ook in die sfeer blijven vliegen. En zodra je gaat zitten, op de grond, dat wil zeggen, ga je op de grond zitten, ja, dan komt opeens dat net. Dan opeens komt die strik van die vogelvangers. En die kan je gevangen nemen. En als je door de moeilijkheden met de pakken neer gaat zitten, dan wordt het gevaarlijk voor je. Geestelijk gevaarlijk voor je. En er is ook vaak een iets in ons leven, dan vaak ontkom je als gelovige aan de leeuw. En je vlieg je net op tijd weg. Maar je bent zo geschrokken, hè? Dan heb je een overwinning behaald van de leeuw. En dan ga je zitten en dan word je gepakt door de vogelvanger. Als je gaat zitten op de grond. Dat is het gevaar. De vijand loert van voren, maar de vijand die loert ook van achteren. En we dienen te blijven vliegen in de lucht. En ons niet door de strik gevangen laten nemen. Zoals Paulus ook zegt tegen Timotheus, dat sommigen in een strik des duivels zijn gevallen. Laat je daartoe niet verleiden. Hou steeds je hemelse positie in het oog en neem die in. Als je dat doet, ben je aan het vliegen. En heeft Satan nooit vat op je. Dan woon je in de hemelse gewesten en dan leef je daaruit. Psalm 125. Een bedevaartslied. Een lied van de trede. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen. Opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Doe goed, Heer, aan de goeden en aan de oprechten van hart. Maar hen die zich tot kronkelpaden neigen, zal de Heer met de bedrijvers van ongerechtigheid doen vergaan. Vrede zij over Israël. Ja, deze psalm die borduurt in feite voort op die voorgaande. Waar staat in feite dat je moet blijven vliegen als een vogel. Hier gaat het dan over dat je moet blijven vertrouwen op de Heer. En dat je moet staan als de berg Sion. Hier staat wel het woordje zijn in vers 1. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion. Waarmee in het Hebreeuws staat, die staan als de berg Sion. Hier wordt dus de gelovige vergeleken met de berg Sion die staat. Onwankelbaar staan. Die niet wankelt, maar voor altijd blijft. En dat staat er niet in het Hebreeuws, dat staat die voor altoos staat. Wie op de Heere vertrouwen, staan als de berg Sion. Die niet wankelt, maar voor altoos staat. Je staat onwankelbaar blijven staan als de berg Sion. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou onwankelbaar blijven in dit leven? Nou, vers 2. Want rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk. Daar moet je op altijd op blijven zien. En soms, ja, vergeten we dat. Soms zien we dat geestelijk niet meer. Elisa, die bleef enorm rustig. En Gehazi, die werd doodbenauwd van die Filistijnen. En wat deed Elisa. Die bad tot de Heer. Hij zegt, open de ogen van Gehazi, Heer. En de Heer opende de ogen van Gehazi. En wat lees je dan? Dat opeens Gehazi vol verbijstering zag dat hemelse legerscharen rondom hun heen waren. En als Elisa zei, zie je wel, je hoeft niet bang te wezen. Die hemelse legerscharen, die beschermen ons wel tegen de vijand. En dat moeten we ons vaak realiseren. Je moet het zaken van bovenaf geestelijk blijven bekijken. En je ook daartoe dwingen. En je geestelijke ogen niet sluiten. De Heer is rondom ons. Hij is, hebben we gelezen, de schaduw aan uw rechterhand. Hij is uw schaduw. Zo dichtbij is hij. En hij zorgt, daar mag je op blijven vertrouwen. En ook Hiskia, die moest dat hier leren. Om dat geestelijk te zien. Het gevaar hier is dat als een situatie te lang duurt, een moeilijkheid te lang duurt, en we blijven daarmee stoeien, we komen daar niet los van, we gaan onze ogen niet richten, we opheffen tot de Heer, tot als ware zoals de dienstknecht tot zijn Heer, en let op die hand, of de dienstmaagd let op haar gebiedster en haar hand. En we blijven met onze ogen niet op de Heer zien. En we blijven niet als een vogeltje vliegen, hè, in de hemelse gewesten. En we genieten niet van die hemelse zegeningen. En we gaan zitten met de pakken neer, met de moeilijkheden. En we blijven maar met die pakken. We blijven daar mee stoeien. Ik zou zeggen, week in, week uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. Dan wordt het een visuele cirkel waar we niet uit gaan komen. Dan gaat dat heel lang duren. En wat krijg je dan? Dan krijg je hier wat waar de psalmist, waar Hiskia voor waarschuwt. Dan krijg je het gevaar als problemen te lang duren dat je of je laat verleiden en een soort compromis met het probleem aangaat als een escape, als een uitweg, terwijl je niet accepteert van de Heere, mijn genade is genoeg. Of dat je het heft in eigen handen gaat nemen. En beide situaties doen zich ook voor hier. Hè? Vers 3. Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel rechtvaardigen. Rechtvaardigen zijn natuurlijk Israël. Dat erfdeel van de rechtvaardige is Kanaan. En die scepter der goddeloosheid van Sanherib zal niet blijven rusten op het land Kanaan, het erfdeel van de rechtvaardige van Israël. Opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Dat is het eerste gevaar. Gevaar 1 is het compromis. Zoek het eens op. 2 Koningen 18. Dat is compromis. Wat wordt voorgesteld door Rabsakee. Wordt voorgesteld door Sanherib. 2 Koningen 18 vers 30 en 31. Het compromis. En laat Hiskia u niet op de Heere doen vertrouwen door te zeggen, de Heere zal ons zeker redden. Zodat deze stad niet in de macht van de koning van Asser wordt gegeven. Luistert niet naar Hiskia, want zo zegt de koning van Asser. En dan krijg je een compromis. Jongens, doe nou het volgende. Breng mij hulde en geef u aan mij over. Dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok. Ik zal je heus niet ombrengen. Je mag eten ieder van zijn wijnstok. En van zijn vijgenboom. Het water van zijn put mogen drinken. Nou, dat is toch een mooi voorstel. Ze krijgen een wijnstok, ze krijgen een vijgenboom en ze krijgen nog een put met water ook. Totdat ik kom en u meevoer naar een land. Hè? Nou, dat lijkt wel, dat is nog veel beter dan het land Kanaan. Een land als het uwe. Net als Kanaan. Een land van koren en most. Een land van brood en wijngaarden. Een land van olijfbomen, olie en honing. Zo zult gij leven en niet sterven. Maar luistert niet naar Hiskia, want hij misleidt u door te zeggen, de Heer zal ons redden. Dat is het eerste gevaar. Het duurt te lang en je laat je eigenlijk verleiden. Je laat je oor eigenlijk hangen naar de vijand. En dat je vergoed die weg des geloofs verlaat. En u zult zeggen, dat gebeurt niet, broeders en zusters, dat gebeurt. Ik heb mensen meegemaakt die echt oprecht, lange tijd, waar je mee zong, waar je mee bad, enzovoort, enzovoort. En die op een gegeven ogenblik een punt achter hun geloofsleven zetten, dat je dacht, maar hoe is dat mogelijk? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? En radicaal opeens een andere weg insloegen. Waarom? Omdat er een probleem eigenlijk in hun leven was, wat te lang duurde. En ze waren er zo zat van. Net als Hiskia hier ook zo in die eerste psalm, hè. Want ik ben er zo verzadigd van. Ik ben er zo moe van. Ik ben er zo zat van. Er moet naar een oplossing komen. Ik neem geen genoegen met die genade van nu. En eigenlijk weigeren hun geestelijke positie eigenlijk echt in te nemen. Die willen echt een aardse oplossing. En die komt er niet. Dat is het gevaar. En je slaat, die gooi alles aan de kant dan. Dat is het gevaar. En je trekt mee met de koning van Assur naar een land vloeiende van melk en honing. En die zoeken hun heil in hele andere dingen, in aardse dingen, waar heel deze wereld eigenlijk zijn waarde in probeert te zoeken. Dat is compromis 1, dat is het gevaar. Opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Het andere gevaar is, doe goed, heren, aan de goede en aan de oprechte van hart, maar hen die zich tot kronkelpaden neigen, zal de Heere met de bedrijven zijn ongerechtigheid doen vergaan. Vrede zij over Israël. Het andere gevaar is, ja, dat je tot iets anders komt, tot die kronkelpaden, en ja, dat je het heft in eigen hand gaat nemen. Dat je denkt, ja, Heere, als ik op u moet gaan wachten, dan kan ik wachten tot ik een ons weeg, en die genade van u, dat is wel mooi, maar ik zie best nog wel oplossingen. Mijn oplossingen. Dat vind je bijvoorbeeld in Jesaja, in dit verband, Jesaja hoofdstuk 30. En in vers 1. Jesaja 30 vers 1. Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken dat echter niet van mij komt. Daar moet je in je leven voor oppassen. Dat er toch geen probleem in ons leven is, een moeilijke situatie waar de Heer zegt van daar moet je mee leven. En dat je toch een plan gaat maken, die komt niet van de Heer, maar die komt vanuit je eigen hart. Je denkt, nou, ik heb er wel een oplossing voor. En ik ga een kronkelpad op. Een soort tussenweg. Ik blijf wel christen, ik gooi niet alles aan de kant, maar Ik maak het mijne er wel van. Dat is een plan voor jezelf, dat niet van de Heere komt. Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken dat echter niet van mij komt. En een verbond sluiten dat echter niet uit mijn geest is, om zonde op zonde te stapelen, die op weg gaan naar Egypte, zonder mij te raadplegen om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte. Maar de bescherming van de farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad. Wanneer zijn vorsten te Zoan verblijven en zijn boden te Ganes aankomen, zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen voordeel brengt, dat tot hulp noch tot voordeel strekt, maar tot schande, ja, tot hoon. Ja, hier zie je dat er dus blijkbaar ook mensen in Jeruzalem waren die zeiden tegen Hiskia, joh, je kan wel op de Heere gaan wachten en die oplossing die komt er toch niet. Neem nou maar het heft in eigen hand. Laten wij nou maar met een gezantschap naar de farao van Egypte afreizen en hulp bij de farao zoeken. Die heeft nog wel een leger. En die kan wel dit en dat. En zo krijgen wij vaak in ons leven ook wel ideeën van, zullen we niet dit, zullen we niet dat, zullen we niet zo? Zonder dat wij dat we niet bereid zijn die situatie in ons leven te accepteren. Want daar gaat het om. En dat is een kronkelpad. Dat lijkt wel mooi. Het lijkt wel een oplossing te bieden. Lijkt wel een mooi plan. Maar de Heere waarschuwt ervoor. Die zegt, dat wordt helemaal niks. Dat leidt nergens toe. Dat leidt ook nergens toe. Want je wijkt weer uit de gemeenschap van de Heer. Je wordt gepakt door de vogelvanger. Want je gaat zitten. Je gaat je vertrouwen stellen in eigen kunnen, in eigen kracht. En je wordt gegrepen. En je gaat zitten. Je bent niet meer gericht met je ogen op de Heere. Je bent gericht in feite op je eigen plan en op je eigen Zelf sta je in het middelpunt. En dan val je. En de Heere, staat hier, zal met de bedrijven van ongerechtigheid je doen vergaan. Vrede zij over Israël. Je ziet dus dat je veel van Hiskia kan leren. En waar hij ook voor waarschuwt. Uit eigen ervaring wat je niet en wat je juist wel moet doen. Moeders, dus laten we ons dan echt richten op de Heere. En ons niet laten verleiden om alles aan de kant te gooien. En Demas, hè, zou je nooit verwachten. Stel nou eens dat we Demas hadden gekend. Was een spreker, medewerker, arbeider van Paulus. Een voorganger. Had misschien een heel mooi woord. Kon heel mooi spreken. Jarenlang met Paulus meegetrokken. En opeens vertrek hij naar Thessalonica. Gooit alles aan de kant. Waarom? Hij heeft de wereld lief gekregen. Hij heeft de Aion lief gekregen. Hij denkt dat trekt mij veel meer. Er zijn er ook anderen in de Bijbel op te noemen die kronkelpaden opgaan. We worden er nooit wijzer van. Alleen maar armer van. De Heer heeft wat dat betreft helemaal gelijk. Doe goed, Heere, aan de goeden en aan de oprechten van hart. Die zich niet tot die kronkelpaden neigen. Soms is het best wel moeilijk. Want we hebben soms in het leven, als we problemen hebben, allemaal van die raadgevers om ons heen. Hè? Die zullen het ons wel even vertellen. Wat we moeten doen. En soms zijn ze nog een beetje, ja. Ik zou maar zeggen, een valse vriend is erger dan een openlijke vijand. Weet je dat wel? Daar heb je helemaal niks aan. En Hiskia, juist in de problemen leer je je vrienden kennen. Hè? En ook je valse vrienden kennen. Mijn zusters. Maar nogmaals, waar ik mee begon. De Heere die gebruikt die problemen, die moeilijkheden, die laat ze ook toe in ons leven. Om ons even die stapjes te laten doen. Om te kijken wat er in ons hart is. Om als ware op te voeden. Ik heb nou pijn in mijn schouder. En ik weet, ik moet misschien wel naar zo'n fysiotherapie. En ik weet ook één ding wat die man gaat doen. Die man gaat daar aankomen. En dan gaan we veel meer zeer doen. Dat weet ik ook. Maar hij zal wel zeggen, ja dat moet. Ja dat moet. Soms moet je er doorheen bijten. En soms moet je ook een beslissing in je leven echt nemen. Dat je iets echt accepteert. Ook al doet dat zeer. Om op eigen benen, geestelijke benen te gaan staan. En echt je geestelijke positie in te nemen. Dat is al een strijd. Dat is strijd. En de Heer, die beproeft ons. En ik weet ook dat ik moet met die spier, als ik niks meer met deze arm ga doen. Ik kan er nou al niet zoveel mee, want het doet zeer. Maar als ik er niks meer mee ga doen, dan moet je over een jaar kijken. Dan is het wel een heel klein, smal armpje geworden. Of niet, hè? Dan is daar niks van over. Zit er bijna geen spier meer op, kan ik er helemaal niks meer mee. Moet ik echt in de mitella, toch? De fysiotherapie zou zeggen, weet je wat jij nu moet gaan doen? Dan moet je gaan oefenen. Gaan oefenen, ja, zegt hij. Dan krijg je nog een gewicht in je handen, kan je nog gaan oefenen. Waar, zegt hij, dan wordt die spier sterk. Nou, zo is het nou met geloof ook. Daarom geeft de Heer ons van die problemen, die zijn soms zwaar. En zeggen, nou, ga maar tillen. Ga maar tillen. Dan wordt die spier, die wordt sterk. Dan word je sterk in het geloof. En dan leer je ook die hemelse positie innemen. En dan leer je ook te kennen die hemelse zegeningen. Dan ga je wonen en leven op de bergtop. Goed, we gaan eindigen. We gaan met elkaar danken. Ja, Jezus, we danken u dat we deze psalmen van Hiskia hebben gekregen. En dat u hem daartoe ook inspireerde. We danken ook, Heer, dat u hem 15 levensjaar erbij gegeven heeft. Anders hadden we deze psalmen nooit gelezen. En hadden we ook nooit zo veel persoonlijk aangehad. Jezus, we hebben heel veel gehoord. En laten we er ieder persoonlijk in onze eigen levenssituatie er maar over nadenken. En het voor uw troon brengen. Maar we danken u. Datzelfde wat Hiskia meemaakte. Dat hij, als hij tot u ging. En zijn ogen op u bleef opheffen. Dat hij dan als ware ook het antwoord kreeg. Dat genadevolle antwoord. Dat
uw genade zo groot is en uw genade zo goed is. En dat dan de problemen vanzelf veel minder groot worden dan ze zijn. Want wij maken ze vaak zo groot, Heer Jezus. En dan kunnen we ook met die problemen leven. En dan worden we ook sterk gemaakt in het geloof door die problemen heen. En we beseffen ook dat u ons opvoedt. En dat u ons soms ook expres even loslaat om te kijken, Jezus, wie we zijn en wat we zijn. En Jezus, help ons zo. Ieder op zijn weg. Om zo volwassen te worden in u. We danken je, Jezus, dat dit een teken is, ook in ons leven. Dat gij ons lief hebt, dat gij op ons let, dat gij onze als een schaduw in onze rechterhand staat. En dat gij dit allemaal maar toelaat als een enorme grote beproeving om ons klaar te stomen voor de eeuwigheid. We danken je, Jezus, dat u dat goede werk wat gij zijt begonnen, dat gij dat tot op de dag vandaag voortzet en dat gij tot op de dag van Christus zult voortzetten als we bij u mogen zijn in uw hemel. We danken u, Jezus, dat u een goede God zijt, dat u ons lief hebt met een onveranderlijke liefde en dat uw genade enorm groot is. Heer, geef ons verder nog een fijne avond en ook nog een goede morgen en geef ons genade om het helemaal te kunnen afmaken. Heer Jezus, we danken u voor uw nabijheid. Amen. Zullen we nog een lied zingen? Ja? Lijkt me wel fijn. Wie heeft er een lied? 263. Abba Vader had gezegd en 263? Dan zingen we ze allebei. Misschien is dat dezelfde. Nee. 263. Opwekking. Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God. Kostbaar Lam van God. Messias. Heilig God is Hij. Dat zijn drie coupletten. En daarna zingen we nog Abba Vader. ...263, er is een verlosser... ...Jezus, Zoon van God... ...en die ken je misschien...